Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst het feit dat volgende week zondag u in beide diensten hoopt voor te gaan, dominee A. van Eck van Zaamslag. In de tweede plaats herinneren we u eraan dat aanstaande woensdagavond de afscheidsavond zal zijn voor de hele gemeente. De hele gemeente van harte welkom vanaf 7 uur, woensdagavond dus. Vrijdag 12 januari zal, zo de Heere wil, de afscheidsdienst plaatsvinden. Het begint om 19:30 en die wordt gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk. En tenslotte dat morgen, maandag, de catechisaties weer voortgezet zullen worden. Op de bekende tijden, 6:15, 7:00 en 8:15. En uiteraard in verband met de afscheidsdienst, vrijdagavond deze week nog geen catechisaties. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 34, de versen 5 en 9. Wij willen ons nu eerst stellen onder de wet van de Heere en in aansluiting zingen we uit Psalm 119 het 77ste vers. Zie mijn ellende, o Heere, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. Ai, twist gij zelf mijn twistzaak naar uw recht. Verlos mij, sterk met nieuwe moed mijn leven. Daarna lezen we uit het woord van de Heere Genesis 43, de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Genesis 43, de versen 1 tot en met 14 als schriftlezing. En dat na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 119, vers 77. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 43. De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: keert wederom, koopt ons een weinig spijze. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken, want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft of gij nog een broeder had? En ze zeiden: die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt ge nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen. Volgens diezelfde woorden hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou: brengt uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël zijn vader: zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar wij waren alreeds 2 maal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen: is het nu al zo? Zo doe dit. neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten en brengt die mannen geschenk heen en af, een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neem dubbel geld in uw hand en brengt het geld het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het een feil. Neem ook uw broeder mede en maakt u op, keert weder tot die man. En God de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen, nadat we dat een periode onderbroken hebben, de draad weer opnemen van de levensgeschiedenis van Jozef. En de tekst is deze morgen uit dit hoofdstuk en ook uit dit schriftgedeelte. Namelijk Genesis 43, de versen 1 tot en met 14. Het is u zojuist gelezen, ik lees nu alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Dat is Genesis 43, vers 1. De honger nu werd zwaar in dat land, tot en met het 14e vers. En God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Tot zover willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen voor uw heilig aangezicht. Dat is altijd een plaats die ons past. Want wij weten vanuit uw woord dat uw ogen alle dingen zien. En dat wij voortdurend voor uw aangezicht leven. Maar het is noodzakelijk, u hebt het ons geboden, dat wij telkens weer nadrukkelijk voor uw aangezicht komen. Opdat wij zouden beseffen wie gij zijt en wie we zelf zijn. Want hoe zouden we in het gebed tot u kunnen naderen zonder het besef dat u God bent en dat wij nietige, zondige, schuldige mensen zijn. Heere, doe het ons verstaan ook aan de morgen van deze eerste zondag van het jaar onzes Heren 1996. Geef ons diepe indrukken van u en van de armelijkheid en de schuld van onszelf. Geef ons ook diepe indrukken van de noodzaak van de Heere Jezus Christus. En laat het zo mogen zijn dat we vanmorgen in de kerk mogen zitten of thuis meeluisteren voor de kerktelefoon, terwijl die dingen voor het eerst of opnieuw bij ons gaan leven. Wil u ons dan ook zegenen vanuit uw woord, want we zijn niet alleen samengekomen om voor uw aangezicht te naderen en onze harten in het gebed voor u uit te storten, u te smeken om uw zegen, onze noden bekend te maken. Maar we zijn ook gekomen om uw woord te horen, om te luisteren naar wat u tot ons in deze ogenblikken en in deze dienst te zeggen hebt. Heere, wil u dan zelf in de prediking van het woord meekomen? Wil u ons een stem geven om te spreken, heilige gedachten geven die geënt zijn op uw woord en die in overeenstemming zijn met dat woord. Wil u geven dat we de bediening van uw geest mogen ontvangen om dat woord zuiver en eenvoudig en geestelijk uit te dragen. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat uw woord ook in mag dringen in onze harten. We moeten het belijden dat onze harten zo bot, zo toegesloten, zo hard zijn door de zonde. En wat we ouder worden, wat onze harten harder kunnen worden. Maar u hebt een arm met macht. We hebben het gehoord in de schriftlezing, dat u de Almachtige zijt. En dat u zo bij de aartsvaderen heel in het bijzonder bekend was als God de Almachtige. Heere, wil dan deze morgen ook daarin uw almacht betonen. Dat u onze harten breekt en de harten van onze kinderen. En dat er ruimte komt en plaats komt voor het werk van uw genade en voor het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. We smeken u, Heere, denk aan ieder van ons. U weet waar we geestelijk toeven, hoe we geestelijk gelegerd zijn. Er zijn er onder ons die onbekeerd zijn. Heere, wil u zelf geven dat het krachtige werk van uw genade zo mag blijken dat onbekeerden onrustig worden en door de machtige koorden van uw eeuwige liefde getrokken worden. Wil u zijn met degene die geestelijk weliswaar zich niet durven scharen bij uw kinderen, maar toch met allerlei vragen worstelen. Vraag brand op hun hart. Hoe kom ik tot God bekeerd? Is er voor mij nog een weg om te ontkomen? Heere, laat het dan zo mogen zijn dat ze vanmorgen onderwijs ontvangen. En dat we iets mogen zien van het feit dat we alles moeten verliezen bij onszelf. Want bij ons staat er nog zoveel in de weg. Zelfs wanneer we iets kennen van de worstelingen aan de troon van uw genade om ons behoud. Dan kan er nog zoveel zijn wat we op een verborgen manier vasthouden. Heere, breek dan alles maar af aan onze kant, wat u in de weg staat. En maak zo ruimte voor het werk van de Heere Jezus Christus. Ja, voor het werk van u, o drie-enige God. Wil u ook geven, Heere, dat degene die uw genade kennen mogen, onderwijs ontvangen mogen uit deze oude geschiedenis. En het mogen zien dat waar uw volk zich schuldig kent. Gij aan uw verbond zult gedenken. Dat betekent ook in het leven van uw kinderen dat ze het telkens weer moeten leren en steeds dieper leren als het goed is. Dat aan hun kant geen rechten zijn, geen verdiensten zijn. Dat ze zichzelf niet kunnen beroemen op gaven die ze ontvangen hebben. Al is het groot en een zegen wanneer we veel van u hebben mogen leren. Maar dat zijn aan onze kant nooit rechten. Alle gronden om genade te bewijzen liggen in u en in u alleen. In uw verbond, in uw trouw, in uw eeuwige liefde. En Heere, geef dat de prediking van uw woord ook daartoe gebruikt mag worden, dat uw kinderen dat steeds meer gaan zien en doorleven. En ook steeds meer het heil en de zaligheid gaan zoeken, buiten zichzelf. In die ene, die het meer dan enig mensenkind ooit kon zeggen, gezegd heeft: ik zal borg voor hen zijn. Van mijn hand zult gij ze eisen. En Heere, als we dan ook vanuit deze geschiedenis op dat borgtochtelijke werk van die grote zoon van Juda, de grote zoon van David mogen wijzen, Jezus Christus, wil u dan geven dat de schatkamer van dat plaatsbekledende en borgtochtelijke werk van hem mag opengaan. Heere, dan hebben wij geen gedachten en geen tong om zijn loffelijkheden, om zijn werken te vermelden, maar wil u genade geven en de woorden maar geven. En wil u ook geven harten en oren om te horen, om te luisteren. We bidden u voor allen in ons midden die moeite en verdriet kennen. We dragen degene aan u op die rouw en een gemis doorleven moeten. Heere, wil u, wanneer het al zo lang is, of misschien nog maar heel kort, de balsem van uw troost geven. Denk ook aan onze zieken. We dragen onze bejaarde broeder Talen aan u op, die heel zwak is. Heere, wil u hem bijstaan. En in alle zwakte en bij alle moeite, laat uw nabijheid ervaren mogen worden. Gij kunt toch spreken, zelfs wanneer het voor mensen onmogelijk is of heel moeilijk is om te spreken. U staat niets in de weg. Heere, we dragen hem naar ziel en lichaam aan u, de Heere, op. Denk ook aan zuster Bijkerk in het ziekenhuis. Heere, wees u haar nabij in al haar omstandigheden. De weg is niet gemakkelijk. Er zijn vele zorgen. Wil u haar gedenken, geef dat ze al haar zorgen op u mag wentelen. En wil u geven dat uw ontfermingen haar deel mogen zijn. Wil ook zij met zuster Stolk, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, even zeggen uw naam dank dat zij mag herstellen na de ingreep wil u geven dat het herstel voorspoedig mag zijn en laat het ook zo mogen zijn dat al haar verwachting van u de Heere mag zijn. We zeggen u namelijk ook dank, Heere, dat het kindje van Carolien Arendsman terug mocht keren uit het ziekenhuis, dat ze nu thuis mag zijn. Wil u dat jonge leven gedenken, wil u Carolien nabij zijn en haar sterken, ook in de weg die voor haar ligt. We dragen hen samen aan u de Heere op en bidden of u hen in alle dingen nabij wilt zijn. We willen ook zuster Breen Struik aan u opdragen, die deze achterliggende week de tijding kreeg dat een zwager overleden is. Heere, u weet wat dat betekent. Als bij het ouder worden in de kring van de familie, nu deze en dan die ons ontvalt. Ach, wil u in de harten van hen die door dit verlies het meest getroffen zijn, de balsem van uw vertroosting geven. En wil uw zuster Breen bijzonder nabij zijn, ook haar gedenken in het klimmen van de jaren. Heere, zo leggen we alle dingen voor u neer. Noden, verdriet, ziekte en moeite. En er is zoveel meer, ook dingen die niet genoemd zijn. Ook een kruis wat verborgen gedragen wordt. Ook vragen die verscholen liggen in de diepten van ons hart. Heere, mogen wij alles voor u neerleggen. En alle dingen aan u bekend maken. En dan weet u ook welke dingen in het hart van ieder van ons leven. Ook het hart van onszelf. Geef, Heere, dat we op deze dag, een dag die weliswaar geen dag van afscheid is, maar toch de laatste zondag is, dat we als de eigen predikant van de gemeente het woord mogen bedienen, geef dat het zo mag zijn dat die dingen geen hindernis behoeven te zijn. Want dat kan het ook worden. Maar wil u geven dat we vrijmoedig het woord mogen bedienen en dat het woord van u de boventoon mag hebben, heerschappij mag hebben in ons aller leven. Dan mogen we toch ook weten, Heere, dat wat ook verandert en wat ook wijkt, het woord van u blijft tot in der eeuwigheid. En mogen we elkaar dan zo, ook in deze dagen, aan u die de God van het woord zijt, en aan uw heilig woord toevertrouwen en aanbevelen. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Niet om iets uit of van onszelf, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen gemeente uit Psalm 77 en daarvan het vierde en het zesde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het tiende vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Dat is het tiende vers van Psalm 33. Geliefde gemeente, de weg terug kan heel moeilijk zijn. Stelt u zich eens voor dat een jongen met zijn ouders gebroken heeft, ze misschien wel 20 jaar niet gezien heeft, omdat er ruzie was, maar dat uiteindelijk hij er geen vrede mee heeft en terug moet. Die weg terug valt niet mee. Of dat een huwelijk stuk gelopen is en man en een vrouw zijn een hele tijd uit elkaar geweest. En tegen die man wordt gezegd, je moet terug naar je vrouw. Dan valt die weg terug niet mee. We zouden het ook geestelijk kunnen toespitsen. De weg terug, de weg van de wederkeer tot de Heere, valt niet mee. Of dacht u dat het makkelijk geweest was voor de verloren zoon om terug te keren tot zijn vader? Wanneer die terugliep, zo denken we ons in als we de gelijkenis goed lezen, dan kwam die telkens weer plekken tegen die die al eerder was langsgekomen. Toen was hij op de zwerftocht van de zonde zijn eigen weg gegaan. In die taverne had hij te veel gedronken. En daar was hij in een huis van plezier geweest. En op die plek had hij zijn geld, de erfenis van zijn vader, over de balk gegooid. Hij kwam terug. Maar nu was het met een hart wat verbroken was, vol inkeer was. En elke plek klaagde hem aan. De weg terug valt niet mee. Iets daarvan zien we ook in deze geschiedenis. Het is hier nog weer wat anders dan bij de verloren zoon, in zekere opzichten althans. Want die broers van Jozef zijn al een keer bij Jozef geweest. En ze hebben goed ontvangen, brood ontvangen, graan ontvangen uit de hand van Jozef. Maar ze zijn toch ook met lood in hun hart teruggekomen. Want die man, die vreemde onderkoning, hij behandelde hen hard. En ze hebben zelf aangevoeld in het diepst van hun geweten, dat komt omdat wij niet geluisterd hebben naar de woorden van onze broer toen wij hem verkochten. God bezoekt onze zonde. En als ze daarom weer terug moeten, dan is de terugkeer naar Egypte, naar Jozef, een hele zware weg. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. De zware weg terug. We letten heel eenvoudig op twee dingen. In de eerste plaats op voortgaande verbittering. Want dat merken we wel in die tent van Jacob en van zijn zonen. En in de tweede plaats onvoorwaardelijke overgave. Want eerst Juda en daarna de oude Jacob. Ze geven zich onvoorwaardelijk over aan God. De zware weg terug. Ten eerste voortgaande verbittering. En in de tweede plaats onvoorwaardelijke overgave. We hebben het gezien weken geleden inmiddels, dat de broers van Jozef teruggekomen zijn in het tentenkamp van vader Jacob, zijn kinderen, hun kleinkinderen. En ze zijn teruggekomen inderdaad met koren. Nou, daarvoor waren ze uitgegaan. Er was een zware hongersnood in heel die streek. Een hongersnood die niet alleen het land aan de Nijl, Egypte, teisterde, maar die over het hele nabije oosten zich uitstrekte. Het hele nabije oosten wat vroeger al genoemd werd de vruchtbare halve maan. Dat is het gebied in ruwweg de vorm van een halve maan wat zich uitstrekt van Egypte over Palestina en Syrië en dan door het noorden heen naar de vlakte van de Eufraat en de Tigris, naar Babylon en Assyrië. Heel dat gebied was blijkbaar geteisterd in die jaren door een hongersnood, zoals dat enkele malen gebeurd is. Dat weten we ook uit de geschiedenis zoals die niet in de Bijbel staat opgetekend. En toen de honger begon te nijpen, hoorde men natuurlijk daar in Kanaan dat in Egypte brood was. Want door Kanaan liep de grote heerbaan, de karavaanweg, in de richting van Egypte. En daar werden alle nieuwtjes door de handelslui telkens weer rondverteld. En Jacob had zijn zonen gezonden naar Egypte om brood te halen. Alle zonen waren erbij, behalve Benjamin. Want Benjamin, hij was nog jong, bleef in de tent van Jacob. Omdat Jacob een bijzondere liefde had voor Benjamin. Het was de zoon van zijn oude dag. En de zoon van zijn liefste vrouw, van Rachel. Maar de andere 10 broers waren naar Egypte gegaan. En daar was het niet meegevallen. Zoals gezegd, de koning, die onderkoning die over de graanschuren ging, had hen niet best behandeld. En uiteindelijk moesten ze Simeon als gijzelaar achterlaten. En moesten ze met z'n 9 weer terug, met de opdracht dat als ze terug zouden komen, dat ze dan vast en zeker de jongste broer mee zouden moeten brengen. Want die koning verdachten ervan dat ze spionnen waren die de zwakke plekken in de grensvestingen kwamen naspeuren. En om te bewijzen dat ze toch de waarheid spraken, moest Benjamin meekomen de volgende keer. En zo was het aan Jacob verteld. Jacob was in weeklacht uitgebroken. Jacob was daarin ook niet op zijn plaats. Dat hij verdriet had, ach, dat is te begrijpen na alles wat door hem heen gegaan en over hem heen gegaan was. Maar in zijn wanhoop ging hij haast ten onder. We lezen het dat hij bang was dat zijn grauwe haren met droefenis ten graven zouden nederdalen. Dat is het beeld van de absolute wanhoop, zo hebben we gezien. Jacob spreekt hier alsof er geen gram hoop meer over is. En geen licht van Gods genade ooit geschenen heeft in zijn leven. Het is donker en het blijft donker. En Jacob verwijt heimelijk zijn zoons dat ze al dit onheil over hem gebracht hebben. En dat wordt nog duidelijker als de tijd voortgaat. Want honger is een scherp zwaard, ziet u. En ze hebben dan wel overvloedig voedsel meegebracht uit Egypte. Want die onderkoning mocht hen dan wel hard behandeld hebben, maar hij is niet karig geweest. En ze hebben heel wat zakken met graan meegebracht. Maar ja, zo'n hele grote groep mensen, jonge gezinnen, er komt heel wat kijken om die in het leven te onderhouden. En al spoedig is het voedsel op. En ze rantsoeneren het. Ze zeggen tegen hun vrouwen en tegen hun kinderen, niet te veel gebruiken, want het is bijna op. En ze weten, ja, wanneer het op is en er geen verandering komt in de weersomstandigheden en de oogsten steeds maar blijven mislukken, dan zullen we weer terug moeten naar Egypte. En de zoons kijken is verstolen en verholen naar Jacob. En Jacob kijkt zijn zoons eens wat aan. Ze durven het zo voor elkaar misschien eerst niet te weten. Maar uiteindelijk vallen er weer harde woorden, bittere woorden. Jacob ziet het voedsel is op en hij zegt, keert wederom, koopt ons een weinig spijzen. En dan komt Juda naar voren. Juda is tot nog toe in de geschiedenis eigenlijk wat op de achtergrond gebleven. Maar vanaf dit moment ziet u dat Juda steeds meer naar voren komt. En dat is in de heilige geschiedenis die we hier lezen niet zonder reden. Want straks op Jacob's sterfbed wordt Juda aangewezen als degene over wie de heilige linie voort zal gaan. Juda, gij zijt het. Juda krijgt daar eigenlijk de volle eerstgeboortezegen. En dat wordt door de schrijver van het boek Genesis, onder de leiding van de Heilige Geest, eigenlijk al wat voorbereid. Doordat Juda steeds meer in het centrum van de aandacht komt. Juda is het aan wie God de belofte geeft. Juda is het uit wie de Messias geboren zal worden. En zo komt Juda naar voren hier. En Juda wordt de woordvoerder van de broers. Hij spreekt namens zijn broers. Hij zegt, die man in Egypte, die onderkoning, heeft ons met klem en misschien wel met een eed betuigd dat ze zijn aangezicht niet zullen zien, tenzij dat hun broeder met hen is. Zijn aangezicht zien, dat betekent, jullie zullen mij niet onder ogen kunnen komen. Dat betekende natuurlijk in de eerste plaats. Maar je zult ook op geen enkele manier koren krijgen, geen gunst krijgen, geen gave ontvangen. Je zult aan gesloten deuren komen, wanneer je broer niet bij je is. Dan blijft Simeon in de gevangenis en je komt met lege handen terug. Dus wanneer ze iets willen bereiken in Egypte, dan zullen ze Benjamin mee moeten nemen. Dat is de strekking hier van de woorden van Juda. En dat lezen we ook in het vervolg. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en spijs kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft het gezegd, je zult vruchteloos komen als je broeder niet bij je is. En dan begint Israël Jacob te klagen. Hij is in zijn klacht eigenlijk onredelijk. Hij zegt, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaf of ge nog een broeder had? Met andere woorden, hij zegt eigenlijk, waarom zijn jullie zo dom geweest om dan te zeggen dat je nog een broer had? En u moet dat ook bij het geheel betrekken. Hij beschuldigt eigenlijk zijn zoons ervan dat ze dit allemaal over hem brengen. Waarom hebben jullie nou dit ook nog over mij gebracht? En dan legt Juda tamelijk geduldig uit. Maar klinkt er ook niet een toon van een licht verwijt door in zijn woorden. Hij zegt, we konden niet anders. Want die man vroeg heel scherp door. Hij vroeg of onze vader nog leefde en of we nog een broer hadden. En zo vallen er harde woorden, bittere woorden in de tent. Vooral van de kant van Jacob. Wat zien we daarin, gemeente? Wij zien daarin dat Jacob, die al zo verbitterd was en zo wanhopig was, toen de 9 broers terugkwamen zonder Simeon met het bericht dat Benjamin ook mee moest naar Egypte, dat die Jacob innerlijk niets veranderd is. Toen kon hij voor God niet buigen. Toen bleef hij bitter, verwijtend, in verzet. En nu is het in wezen nog precies hetzelfde. Want omdat Jacob met zijn verdriet en met de vragen van zijn hart niet onder God kan komen, gaat hij anderen verwijten. Dat moet u maar nooit vergeten. Dat is zo oermenselijk, oerzondig. Wanneer wij met de moeite van het leven worstelen en er niet mee onder God kunnen komen, niet mee kunnen buigen voor de Heere, dan gaan we een zondebok zoeken. Dan gaan we mensen verwijten. Dan gaan we omstandigheden aanwijzen. Dan gaan we onszelf beklagen. Waarom, zus? Waarom zo? Oh, ik weet het, gemeente, er kunnen omstandigheden in ons leven zijn die heel zwaar zijn om te dragen. Denkt u maar niet dat Jacob het makkelijk gehad heeft in deze periode van zijn leven. Zijn hele ziel is doorploegd geweest van verdriet. En het is te begrijpen dat hij de weg niet meer zag. En zo kan het ook in ons leven zijn. Als we ouder worden of soms als we nog jong zijn. Dat de vragen zich zo vermenigvuldigen. En dat er zo'n zee van ramp over ons leven komt. Dat we er onder lijken te bezwijken. Dat is niet makkelijk. Maar waar komen we met het verdriet en met die zee van ramp die met haar golven slaat? Zoeken we ermee onder God te buigen? Luisteren we naar de eenvoudige woorden uit de Bijbel, stort nu voor mij uit uw ganse hart. Dat is de beste weg, want het is de Bijbelse weg. Het is geen makkelijke weg, want we geven het zomaar niet aan God over. Daar is kracht van boven, genade van boven voor nodig. Maar toch de beste weg. En weet u wanneer dat niet gaat, zoals hier bij Jacob? Wanneer je in jezelf blijft wroeten en wanhopig wordt en de vragen zich vermenigvuldigen en je eigen vragen en moeite een spinnenweb worden waarin je steeds meer verstrikt raakt, dan krijg je dubbel moeilijk. Want dan heb je niet alleen de moeite waar je in zit, dat is al erg genoeg, maar je hebt ook nog de zware last te dragen van verbittering en van wanhoop. En van die de schuld geven en van die de schuld geven. Een dubbele last draag je. Zo was het bij Jacob. Hij kon er niet mee onder God komen. En hij verwijt hier zijn zoons. Jongens, waarom hebben jullie dit over me gebracht? Kijk, dat is een woordgemeente voor u en voor mij tot zelfbeproeving. Juist wanneer er omstandigheden in ons leven kunnen zijn waar we moeite mee hebben. Een weg moeten gaan die wij zelf niet willen. Dingen zijn die duisternis geven in ons hart en in ons leven. Geven wij het aan God over. Drijft het ons tot de troon van Gods genade? Of blijven we soms verhuld, verscholen in ons binnenste, staren op onszelf en geven we van alles de schuld? Kijk, u ziet, dat heeft niet alleen gevolgen voor Jacobs leven. Dat natuurlijk allereerst. Maar dat heeft ook gevolgen voor zijn gezinsleven en voor de omgang van Jacob met zijn broers. Want zulke dingen trekken door als een soort gist, als een soort zuurdeeg. Je ziet in gedachten, daar in die tenten van Jacob, daar in het zuiden van het land Kanaan, terwijl de zon straalt, ze brandt op het zand en op de rotsen. Terwijl de schepping zingt van Gods goedheid, de verstolen blikken van Ruben en van Simeon, die is er niet, van Levi. Je ziet de bittere blikken van de oude Jacob, de hele situatie. De hele atmosfeer is zwaar van verbittering en van verwijt en van achterdocht. De zonde, het verkeerde, het trekt door tot in het samenleven van Jacob en zijn zonen. En zo is het in het klein en in het groot, dat de zonde nooit zijn gevolgen verbergt. Maar de zonde, de gevolgen daarvan, die trekken door in de gezinnen. In de samenleving, in de gemeente, in heel ons goede vaderland. En dan kom je ook weer op dat punt terecht. Hoe is dat eigenlijk, dat verhoudingen soms zo verstoord zijn? Zou Jacob zich dat nooit hebben afgevraagd? Hij was toch de patriarch, de aartsvader. En zeker naar het recht van die tijden was Jacob de man die de leiding had. Was Jacob de man die de eerste was in zijn hele geslacht. Hij droeg de hoogste verantwoording. We zouden kunnen zeggen, hij was binnen de kring van zijn nageslacht, binnen de kring van zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en van zijn dienstpersoneel, was hij eigenlijk een soort ongekroonde koning. Heeft Jacob zich dat niet afgevraagd? Hoe komt dat nu dat het zo bitter is en zo moeilijk is in mijn eigen leven en in heel het samenleven van de mensen over wie ik de verantwoording draag? Bovendien, Jacob was toch een man die de Heere vreesde, die bij Bethel horen mocht dat God met hem zou zijn en in Pniel de bijzondere zegen van de Heere had ontvangen. Jacob zou toch een voorbeeld geweest moeten zijn, geestelijk gesproken, dat hij met zijn nood en met zijn schuld, met zijn bitterheid onder God terecht zou komen en het eerlijk tegen zijn kinderen zou zeggen: kinderen, ik heb gezondigd en jullie hebben gezondigd. En laten we nou samen in deze nood het aangezicht van de Heere zoeken. Laten we nu samen de almachtige God, de God van Bethel en de God van Pniel aanroepen en smeken: Heere, ontferm u over ons. En als nu de jongens met Benjamin terug moeten naar Egypte, Heere, wil u dan de weg zo banen, want de harten van koningen en ook van onderkoningen zijn toch als was in uw goddelijke handen, wil u dan maken dat ze terugkeren? Maar je leest er niets van. Niets. Jacob blijft in zijn bitterheid en in zijn zelfhandhaving op zijn minst wekenlang verder leven, met alle gevolgen van dien. En ook dat is een aspect, gemeente, van deze bekende geschiedenis wat we niet over het hoofd moeten zien. Als Gods kinderen, vooral Gods kinderen, wanneer zij een plaats van de Heere hebben ontvangen, van hun plek zijn, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor hunzelf. En dan wordt niet alleen maar in dat opzicht de eer van de Heere tekort gedaan, maar de wangestalte van Gods kinderen en van Gods knechten kunnen gevolgen hebben voor een hele groep mensen, voor een heel nageslacht van Jacob, en voor een hele gemeente en voor een hele kerk en voor een stukje van een samenleving. Wat zou het een zegen geweest zijn, wat zou het ons ontroerd hebben, wat zou het misschien de harde harten van die broers gebroken hebben, als Jacob eens in snikken was uitgebarsten en gezegd had: jongens, hoe moet het? Laten we het voor God neerleggen. En wat zou het in de levens van sommige mensen veranderen? Wat zou het misschien in sommige familiekringen veranderen? Wanneer iemand in de schuld zou komen voor God en voor mensen, en zou zeggen voor God en voor mensen: Heere, hoe moet het? Hoe moet het verder, want uw eer staat op het spel. Jacob niet op zijn plek, niet in een rechte weg, en daarom verbittering en verzet en onvrede. U wel in een rechte weg, ik wel in een rechte weg. Gemeente, laten we het eens nagaan in ons leven. Maar dan gebeurt er iets en u moet er goed op letten. Wat er gaat gebeuren, dat begint niet bij Jacob. En dat is heel opmerkelijk in deze geschiedenis. Jacob is niet de eerste die het voor God verliest en voor God en mensen in de schuld komt. Maar de eerste bij wie wat verandert, misschien is daar een heel proces in de stilte aan vooraf gegaan, ik weet het niet. Misschien is dat in korte tijd zo gekomen, maar Juda begint weer te spreken. Toen zeide Juda tot Israël, zo lezen we in vers 8... Zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog hij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren reeds tweemaal wedergekomen. Ruben zegt, zend de jongeling met mij. Want als we dat niet doen, dat is het eerste wat hij nadrukkelijk aan de orde stelt. Dan zullen wij allemaal sterven. Dan komen wij hier, vader, met onze kinderen, met ons dienstpersoneel, met al die meer dan 100 mensen bij elkaar. Dan komen wij om. Zend hem met mij. Maar het wonderlijke is wat daarop volgt. Ik zal borg voor hem zijn. Dat betekent dat Juda hier aan zijn vader laat weten, ik zal met heel mijn leven garant voor hem staan. Als die vreemde onderkoning zal eisen dat Benjamin gedood moet worden, dan zal ik naar voren treden en zeggen, dood mij maar. Als die vreemde onderkoning zal eisen, Benjamin in de gevangenis, hij moet hier blijven, dan zal ik zeggen, sluit mij maar in de gevangenis. Met heel mijn leven zal ik borg voor hem zijn. Dat wil zeggen, als we terugkomen, dan mag u hem van mijn hand eisen. En als hij niet terugkomt, dan zal ik heel mijn leven schuldig zijn voor u. Juda gaat zo ver als hij kan. Hij offert in deze woorden in wezen zijn leven op. Hij stelt zijn leven in de waagschaal voor Benjamin. En hij zegt, ik zal in plaats van Benjamin zelfs sterven als dat nodig is. Kijk gemeente, wat treft ons hier de houding van Juda als we die vergelijken met de houding van de echte eerstgeborene, van Ruben. Ruben heeft al eerder gezegd, als Benjamin iets overkomt, dood dan twee van mijn zonen. Nou, dat was een offer wat Ruben wilde brengen. Want Ruben, rondborstig en ruig als Ruben in de schrift getekend wordt, zal heus wel een hart gehad hebben voor zijn zonen. Dat zal hij juist niet makkelijk gedaan hebben. Maar toch, het was een offer. Zelf ging Ruben toch vrij uit. Ze mochten niet aan hem komen, dan maar zijn zonen. En daarin treft ons dan wel een soort liefde misschien, maar het gaat niet diep. Want wie zal als rechtgeaarde vader of rechtgeaarde moeder zijn kinderen opofferen? Maar dit wat Juda hier zegt gaat veel dieper dan dat je een kind of een verwant of een dienstknecht, een slaaf opoffert bij wijze van spreken. Juda zegt, ik stel mijn leven in de waagschaal. Van mijn hand zult gij het eisen wanneer iets aan Benjamin zal overkomen. Weet u wat dat betekent? Nou, we kunnen over die diepe woorden maar iets zeggen vanmorgen. Dat betekent in elk geval dat Juda alles opgeeft. Zelfs zijn leven opgeeft. En in wezen daarmee uitspreekt, als we naar Egypte gaan, laten we dan maar gaan als mensen die het leven verbeurd hebben. Die geen recht meer hebben om te bestaan voor God. En dan moet u heel goed luisteren, gemeente. Daarin ziet u, althans bij Juda en misschien ook bij sommige anderen van de broers, dat de Heere aan het werk is. Want toen ze in Egypte kwamen die eerste keer, we hebben dat samen overdacht, en toen die onderkoning zo hard en zo stuurs tegen hen optrad, toen kwamen ze tot elkaar en ze zeiden tegen elkaar met schrik in hun ogen, dit is de hand van God. God bezoekt onze zonde. Wij hebben niet geluisterd naar onze broer toen hij ons smeekte om hem te ontzien. God bezoekt onze zonden. En als geslagen honden zijn ze uit Egypte weggegaan. In het besef, bij de een dieper dan bij de ander wellicht, dat God terugkwam op hun zonden. Hun geweten ontwaakte. Maar al ontwaakte hun geweten. Toen ze terugkwamen in Jacob's tent, kwamen ze niet tot de erkenning van hun zonde. Ze kwamen niet: Vader, wij hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. We hebben u bedrogen. We hebben uw bloedeigen kind, onze bloedeigen broer, als slaaf in Egypte verkocht. En daarom is het dat deze dingen gebeuren. Ze bedekten hun zonde nog. En gemeente, laten we dat ene niet vergeten. Zolang wij onze zonde willens en wetens toedenken voor God. Toedekken voor God. En misschien ook wel voor mensen. Zolang we dat doen, zullen we niet voorspoedig zijn. Zegt Salomo in Spreuken 28. Want alleen in de weg van schuldbelijdenis en erkenning van zonde zal de Heere barmhartigheid schenken. Maar hier gebeurt iets waarin je merkt dat Juda geen reden meer heeft om zichzelf te handhaven. Dat besef dat God zijn zonde bezoekt, omdat hij niet geluisterd heeft naar het smeken van zijn eigen broer, is hier zo verdiept dat hij zegt: laten we dan maar gaan. En laten we ons leven dan maar over hebben. Want wij hebben, zo ligt toch achter deze woorden, geen recht meer op het leven. Laat ons gaan met de koorden van de veroordeling om onze hals. Ik zal borg voor hem zijn. Juda zegt dat hij zijn leven wil geven. En dat hij voor God, de God die alle dingen bestuurt, ook in deze geschiedenis, geen recht meer heeft op het leven. Dat is een aspect van deze wonderlijke woorden. Ik zal borg voor hem zijn. Er is nog een ander aspect. Niet alleen dat hij het leven verbeurd heeft en dat hij als een rechteloze naar Egypte wil gaan. En als ik dan om moet komen, dan kom ik maar om. Maar er zit ook dit aspect in dat hier liefde is in deze woorden van Juda. Dat hebben we tot nog toe in de kring van die zonen van Jacob weinig gemerkt. Dat er echte diepe liefde is. Haat en nijd en bitterheid. We hebben dat uitvoerig gezien in de achterliggende maanden. Haat en nijd en bitterheid ten gevolge van de zonde, ten gevolge van jaloezie, ten gevolge ook van Jacob's eigen dwaasheden. Want die komen in zijn gezinsleven terug. Maar hier ziet u echte liefde. In de eerste plaats treft ons dat bij de inzet van de woorden van Juda. Hij zegt: als wij niet gaan, dan zullen we allemaal omkomen. En hij zegt: laat mij dan maar omkomen alleen, als al deze vrouwen en kinderen en uw zonen en u, Jacob, in leven mogen blijven. En niet alleen liefde tot al die mensen, tot heel dat geslacht van Jacob is er bij Juda. Maar er is ook liefde heel in het bijzonder tot Benjamin. En dat terwijl Benjamin zo voorgetrokken werd door vader Jacob. Net als Jozef jaren geleden. Toen konden ze Jozef niet luchten of zien met zijn mantel. Maar nu bij Juda liefde. Ik zal borg voor hem zijn. Hij wil sterven voor zijn broer. Wat zijn de dingen veranderd? Kijk, dat is genade. Want weet u, gemeente, we zien hier iets van een wonderlijk gebeuren. Wanneer God een mens klein maakt, zodat hij zijn schuld gaat belijden. Maar niet alleen zijn schuld gaat belijden, maar ook zichzelf gaat overgeven aan God. En erkent alle rechten verspeeld te hebben. En als ik dan om moet komen, dan kom ik om. Zo iemand heeft ook liefde in zijn hart. Dat is de wonderlijke tegenstrijdigheid. Liefde tot God. Liefde tot de dienst van God. Liefde tot het volk van God. Liefde tot het werk van God. In de harten van zulke mensen leeft iets van wat we ergens anders in de schriften zien. Al zou hij me doden, nochtans zal ik op hem hopen. Liefde tot God, terwijl je geen rechten hebt. Verstaat u het? Kijk, als dat zo gebeurt, dan zien we hierin natuurlijk lijnen lopen die niet alleen van Juda gelden. Juda geeft zich over. Juda heeft liefde voor zijn hele geslacht, voor het volk wat uit Israël voort zal komen en wil zichzelf overgeven. Maar lijnen doemen hierop en uitzichten melden zich hier aan die ver over deze geschiedenis heen stijgen. Want als Juda zegt, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem eisen. Maar laten we trekken. Kom ik om, dan kom ik om. Daar wordt iets zichtbaar van hem, die vele eeuwen later uit het geslacht van Juda geboren zou worden. De Heere Jezus Christus. De grote borg en zaligmaker, de Goël, de losser en borg van zijn kerk. En niemand kan over deze woorden nadenken, mediteren of preken zonder die lijnen door de geschiedenis van het heil heen door te trekken tot op de Heere Jezus Christus. Bij Juda is het slechts een flauw beeld. Hij geeft zich over. Hij stelt zijn leven garant voor Benjamin. Maar dat geldt in veel groter en veel heerlijker zin van de Heere Jezus Christus. Hij heeft het gezegd veel krachtiger en veel machtiger dan Juda het kon zeggen. Ik zal borg voor hen zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Hoe dan? Wel, de Heere Jezus Christus heeft borg willen worden van verloren zondaren. Dat heeft hij in de eeuwigheid al gezegd. In het verbond der verlossing, voor de wereld begon, heeft hij zich al bereid verklaard om voor arme zondaren die God de rug hadden toegekeerd en van zijn wegen gedwaald waren, om voor arme zondaren borg te staan. Dat wil zeggen dat hij alle straf die die zondaren verdienen door hun zonde wilde dragen. Dat hij alles wat zij bij God in de schuld stonden wilde betalen. Alles wat zij doen, alles wat zij bederven, alle schuld die zij maken, reken het mij toe, eis het van mijn hand. Dat heeft de Heere Jezus gezegd, al in de eeuwigheid. En hij heeft laten zien, toen hij hier op aarde kwam, dat hij in volle ernst en met goddelijke trouw handhaaft wat hij gesproken heeft. Want toen hij hier op aarde kwam, is hij ook metterdaad borg voor hun geworden. En toen heeft hij van zijn hand en van zijn hart laten eisen alles wat zijn volk heeft misdreven. U ziet hem gaan in gedachten naar Jeruzalem, de laatste gang, de weg van het bloed. U ziet hem gearresteerd worden in de duisternis van de hof, gesleept worden voor Caiaphas, Pilatus en Herodes, uitgebannen als een onreine buiten de stad Jeruzalem, genageld aan het vloekhout op de schedelplaats op Golgotha. daar vindt de afrekening plaats. Want nu eist God van de borg van Jezus Christus, wat hij zelf niet aan schulden gemaakt heeft, maar wat anderen aan schulden bij God hebben. Nu eist hij gerechtigheid. Nu eist hij betaling. En dan moet Jezus lijden. En in dat alles zwijgt de Heere Jezus. En weet u wat dat zwijgen van de Heere Jezus betekent? U moet dat bij de lijdensgeschiedenis nooit vergeten. Dit. In zijn zwijgen zegt Jezus: Vader, ik zal borg voor hen zijn. Van mijn hand zult gij ze eisen. Dat wist de Vader al. Dat was in de eeuwigheid al gezegd. En Jezus zwijgt. En in zijn zwijgen laat hij weten, dat geldt nog steeds. Van mijn hand zult gij ze eisen. En tot de laatste stuiver toe. Tot het laatste muntje toe heeft de Heere Jezus de schuld betaald. Waarom deed hij dat? Uit liefde. Uit liefde. Ja, voor de eer van zijn Vader. Voor de geschonden deugden van God. Maar ook uit liefde. Tot hen voor wie hij leed. En voor wie hij stierf. Veel heerlijker dan Juda. Juda deed het uit liefde voor Jacobs kinderen en voor Benjamin in het bijzonder. Maar de Heere Jezus in veel verhevener zin leidt en sterft voor heel zijn kerk. En wie zijn dat nu, zijn kerk? Wie zijn Gods kinderen in zichzelf? Schuldig, dwaas, verloren, doemwaardig, niets. Het is niets met hen. En als ze naar zichzelf zien, wordt het ook niets met hen. Maar voor zulke schuldigen, die niet waard zijn om Gods kind, om Gods zonen, om Gods dochters genoemd te worden, geeft Jezus zijn leven. Hij heeft ze lief. En omdat hij ze lief heeft, zegt hij: ik zal borg voor hen zijn. Gemeente, hebben we daar wel eens iets van ontdekt? Ook in ons eigen leven. Dat nu Jezus Christus liefde heeft voor het verlorene. Liefde heeft voor doodschuldigen. Voor mensen die naar recht verloren moeten gaan. Als dat in ons leven door gaat breken, voor het eerst of opnieuw. Wat word je dan klein? Wat word je dan verwonderd. Wat verzink je dan in bewondering van de werken van God en van de werken van zijn lieve Zoon Jezus Christus. Heere, dat u dat hebt willen doen. Wat heeft het u gekost? Nee, dan praat je nooit meer over de genade van God, alsof dat iets vanzelfsprekend zou zijn. Of alsof dat iets goedkoops zou zijn. Want die dure prijs van het borgtochtelijke bloed van de Heere Jezus Christus, dat is ervoor betaald. En dan vlamt de liefde op in je hart. En dan kun je nooit die woorden zonder een stille ontroering lezen. Ik zal borg voor hen zijn. Jezus Christus, in het gericht dat ik verdiend heb. Jezus Christus betaalt wat God van mij eist. Jezus Christus leidt smarten in de vlam van de helse vernedering die ik heb verdiend. Gemeente, hoe komt hier in dit profetische geschiedwerk wat Genesis heet, Jezus Christus door de schaduwen van het Oude Testament heen tot ons? En hij zegt het, zo wil ik borg zijn. En hij zegt het tot jonge mensen en tot ouderen van morgen vanuit het woord van God. Ziet, hier ben ik.
de met bloed bevlekte, de lijdende knecht des Heren, van wie God al de betaling geëist heeft. En in mijn bloed, jonge mensen, ouderen, is verzoening met God en vergeving van de schuld. Zouden we dan bij deze die de meerdere is van Juda niet zoeken? En zouden we het met de woorden van die koning uit de latere geschiedenis niet smeken? Wees gij mijn borg. Heere, mag ik achter u schuilen. Achter uw zelfopofferende liefde. Achter uw dierbare bloed. Als er iets nodig is, gemeente, aan het begin van dit onbekende jaar, op deze eerste zondag van 1996, is het dat toch? Heere, wees gij mijn borg. En al zou u van de preken van de achterliggende weken en van deze zondag weinig of niets onthouden, neemt u dan alstublieft dat maar mee dit jaar in. Dat het zo nodig is dat Christus onze borg en zaligmaker wordt. En laten we niet rusten voordat we het weten mogen op bijbelse gronden, goede gronden, dat hij onze borg en zaligmaker geworden is. O, hoe schittert Juda, die een andere gedeelte van het verhaal wat we zo gelezen hebben wel eens heel donker getekend wordt. Hoe schittert Juda hier? Hoe is hij hier een heenwijzing naar Jezus Christus? Maar dat is niet het laatste wat we in dit gedeelte lezen. Juda zijn hart breekt en uit liefde tot God en tot het volk van dat van zijn vader stamt, wat van zijn eigen vlees en bloed is, uit liefde tot Benjamin, offert hij zichzelf als het ware. Geeft hij zichzelf over. Zegt hij het, geen rechten. En als Juda zo voor God en mensen buigt en in diepe ootmoed zegt, ik stel mijn leven ter beschikking, want ik heb geen rechten voor God en voor mens. Dan breekt er ook iets in het hart van Jacob. En dan is Jacob ineens een heel ander mens. Dat is het werk van God, van Gods genade. En God gebruikt soms, gemeente, de ene en de woorden van de ene om een ander tot inkeer te brengen. Hier gebruikt God Juda om Jacobs ogen weer eens opnieuw te openen en Jacobs hart weer eens opnieuw te breken. Want het zal je maar gebeuren. Stelt u het zich eens voor dat je zelf iets van de genade van de Heere mag kennen en je bent afgedwaald en je leeft eigenlijk een dor en een donker leven en dan een van je jongens, van je jongens over wie je zoveel zorgen gehad heeft, want dat heeft Jacob. Een van je jongens spreekt woorden waarin hij zichzelf overgeeft aan God, waarin hij het met God eens wordt, waarin hij met de koorden van de veroordeling om de nek de weg naar Egypte wil gaan. Ja, dan zou je hart toch breken. Of zou uw hart niet breken als op zekere dag dat meisje van u, die jongen van u, van boven van zijn kamer naar beneden komt en met een snik zegt, vader, moeder, wil u voor me bidden? Want ik moet bekeerd worden. Ik voel dat ik zoals ik nu leef, verloren ga. Zou u voor me willen bidden? Nou, dat is maar een flauw beeld. Maar iets daarvan herkent u hopelijk ook in deze geschiedenis. Juda komt onder God. Juda breekt. Nou, dan breekt ook het hart van die verbitterde Jacob. En dan is het zomaar voor elkaar. Ja, want als God harten breekt, gemeente, nou, dan is het zo gebeurd. Mensen kunnen jaren ruzie hebben, om maar een voorbeeld te noemen. En die kan er een en die kan er een en praten en praten en redeneren en nog eens praten en nachten wakker liggen. En er gebeurt niets. Maar als God de harten breekt, Groenewegen zegt in een van zijn gedichten, dan smelten die harten ras ineen. Dat gebeurt zo. Jacob breekt. Leest u maar mee. Want als Juda dit gezegd heeft, toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo? Doet dit. Neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten, brengt de mannen geschenk, en dan volgen de specerijen, balsen, mirren, terpentijnoten enzovoort. Neemt geld in uw hand, neemt ook uw broeder mede. Jacob komt tot de overgave. Weet u, Jacob wilde niet dat die broers zouden gaan. Waarom niet? Omdat hij Benjamin bij zich wilde houden. Was het dan verkeerd dat hij Benjamin bij zich wilde houden? Niet in die zin dat hij van Benjamin hield. Jacob mocht en wij mogen van onze kinderen houden. En onze kinderen het liefst voor allerlei moeite en narigheid en verdriet bewaren. Maar weet u wat Benjamin zo langzamerhand geworden was, gemeente? Klein beetje Jacobs afgod. En dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, kunnen ook in ons leven afgoden worden. En dat stond Jacob in de weg. Dat stond ook de zegen over zijn kinderen in de weg. Want zolang hij Benjamin bij zich hield, zou er geen zegen uit Egypte komen, geen brood komen. En nu wil God, dat is Gods wonderlijke leiding, dat Jacob Benjamin overgeeft. Dat Jacob zichzelf verliest. Dat Jacob voor God valt. En geen rechten meer over heeft, niets meer over heeft. Maar alles aan God overgeeft. En verder niets meer. En dat is een les die wij in het persoonlijke, in het geestelijke leven ook moeten leren. Wij mensen hebben zo onze afgoden, onze Benjamins. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons in de weg staan. Zonde, zeker. Ongerechtigheden, zeker. Schuld, verlorenheid. Het is allemaal waar. Maar soms daarnaast ook nog eigen gerechtigheden. En dingen die misschien op zichzelf genomen niet eens direct verkeerd zijn, maar die wij tot een afgod gemaakt hebben. Weet u wat daarom zo nodig is? Dat God ons alles wat hem in de weg staat en wat een hindernis is, afneemt. Vroeger zeiden ze een afbrekende weg. Die gaat God hier met Jacob. Jacob moet alles inleveren. En weet u wat zo heilzaam is voor die jongen en voor dat meisje in de kerk wat nog onbekeerd is, maar ook voor die man en die vrouw die wel eens iets van de genade van de Heere gezien heeft, maar bij wie het allemaal weer opgedroogd is. En ook voor die die misschien zo steunt op wat bevindingen uit het verleden. Weet u wat zo nodig is? Dat God alles afbreekt wat zijn genadewerk, wat de doorwerking van zijn Heilige Geest in de weg staat. En dan moeten we soms net als Jacob onze lieve Benjamins overgeven. Dan moeten we alles overgeven. En als Juda en als Jacob zeggen hoe het ook gaat. Of ik nu sterven moet of niet. Of ik nu van kinderen beroofd word of niet. Heere, uw weg is goed. Zoals we in het begin gezegd hebben, dat is niet makkelijk. Daar is bijzondere genade voor nodig. Want o, wij laten onze liefhebberijen, onszelf, ons eigen ik, zo moeilijk los. We zeggen het wel zo makkelijk. Alle schade en drek te achten voor de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Maar om dat in praktijk te brengen, gemeente, alle schade en drek te acht. Dat doet niemand. Ook niet in de kerk. Niemand. Dat gebeurt alleen wanneer God ons te sterk wordt. En wanneer we alles in leren leveren. Tot onze Benjamins toe. Dan buigen we het hoofd. Dan leggen we het hoofd op het blok. En dan zeggen we: Hij is de Heere. En Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dan zegt Juda: als ik dan om moet komen, laat ik dan maar omkomen. Dan zegt Jacob: en als ik van kinderen beroofd moet worden, laat ik dan maar van kinderen beroofd zijn. Kijk, en dan heeft Jacob ook nog een zegenwens voor zijn zoons. Als ik het zo eenvoudig mag zeggen, gemeente, daar is Jacob in deze laatste geschiedenissen die we gelezen hebben niet zo kwistig mee geweest. Dat kwam omdat zijn leven verzuurd was en omdat hij van God afgedwaald was. Maar nu wenst hij zijn zoons Gods rijke en onmisbare zegen toe en van harte. En God de Almachtige geven u barmhartigheid. Ik zou daar alleen nog even op willen wijzen. Dat hij God hier aanspreekt als de Almachtige. Zo hebben de aartsvaders de God van alle genade vooral leren kennen. Abraham hoort het. Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En Isaac en Jacob en Jozef, ze spreken bij herhaling als ze Gods naam gebruiken over God de Almachtige. De naam Jehovah was nog niet geopenbaard. Maar God de Almachtige, die kende zij. Dat was de God van de vaderen. En dat is de eigenschap, de volkomenheid van God die de Heere vooral in het leven van Jacob en Jozef en Isaac en Abraham openbaart. En daar zit deze belijdenis in. Wat er ook gebeurt, mijn jongen. God is almachtig. En als die almachtige God meegaat met zijn barmhartigheid, al moet je dan door een laan lopen waar aan twee kanten verscheurende leeuwen en beren staan. Al moet je door het vuur en door het water, het zal je niets doen. En daarom heeft Jacob niets anders over dan te wensen, te bidden, te pleiten. Almachtig God, ga u met ze mee. Want denk erom, als de almachtige God meegaat, dan zijn degenen die met ons zijn sterker dan degenen die tegen zijn. Dan kun je met de dood op je hielen lopen. En net als Juda met het koord van de veroordeling om je nek. Maar als God meegaat, niemand zal dat koord aantrekken. Als God meegaat, niemand zal je aan kunnen tasten. En zo laat Jacob het weten. En wij mogen het elkaar ook zeggen vanuit de gedeelte die vanmorgen onze aandacht vroeg. Laat de Heere mee mogen gaan. Laat dat ons gebed mogen zijn. Voor ons en voor onze kinderen. En als God de Almachtige meegaat. In die borg. Die zichzelf heeft overgegeven. Jezus Christus. Dan komt het toch goed. Onverdiend. Onverwacht. Want de Heere zorgt. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Amen.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. We hebben uit dit rijke gedeelte van uw woord maar enkele lijnen kunnen trekken. Wil u geven dat het duidelijk mag zijn en dat het mag worden toegepast. Dat vooral wil u daartoe de naprediker zijn van dit gedeelte van uw woord. Wil u met ons allen zijn, Heere. Geef ons verder uw zegen op deze dag. Wil u de zondagschool gedenken? Wil u zijn met verenigingen die vandaag weer samenkomen? Wil u vanavond met ons zijn in de dienst? Sterk ons ook deze middag, als we vanmiddag vrij onverwachts in Oud-Vossemeer moeten voorgaan. Wil u geven, Heere, dat dat ook mogelijk is wat de weersomstandigheden betreft. En geef uw zegen ook in die dienst. We vragen het uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.